mede vooraf een enkele afkondiging. Morgen, tweede paasdag, begint de dienst om 9:00. Dus houdt u daar rekening mee. Morgenochtend begint de dienst om 9:00. En dan voor onze luisteraars thuis, de schriftlezing, die is uit Lucas 24. En daarvan het 13e tot en met het 35e vers. Dus Lucas 24, vers 13 tot en met 35. Tot zover. Onze enige hulp en verwachting is ook vanmiddag alleen van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Lieve gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Psalm 21 is een voluit messiaanse psalm, zoals we dat dan noemen. Dat betekent dat hij tot zijn vervulling gekomen is in de Heere Jezus. En het is een psalm waarvan vooral ook die verzen die we nu gaan zingen heel goed bij Pasen passen. En we willen ook vanmiddag uit deze psalm zingen. En dan het 4e en het 5e vers, psalm 21. Gij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven. En gij hebt het hem gegeven. En zo zijn de dagen hem vermeerd. En zo leeft de vorst altoos. Zo leeft hij eindeloos. En vers 5, wat glans en wat majesteit hebt gij die vorst bereikt. doen ook vanmiddag belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En daarna zingen we die prachtige psalm 45, het eerste vers. Mijn hart vervuld met heilbespiegelingen zal het schoonste lied van een koning zingen. Terwijl de geest mijn gladde tongen drijft, is ze als de pen van een die vaardig schrijft. Beminnelijk vorst, uw schoonheid hoog te loven, gaat al het schoon van de mensen ver te boven, want genade is op uw lippen uitgestort. Dit gaat over de opgestane koning, Christus Jezus. We spreken in ons hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Opgevarend in hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, de wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We lezen vanmiddag samen de geschiedenis van de Emmausgangers. Lucas 24, vanaf het 13e tot en met het 35e vers. Lucas 24, vanaf vers 13 tot en met 35. En zie, twee van hen gingen op diezelfde dag naar een vlek, een dorp, dat 60 stadien van Jeruzalem was, welks naam was Emmaus. En ze spraken samen onder elkaar van alle dingen die er gebeurd waren. En het geschiedde terwijl ze samen spraken en elkander ondervroegen, dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen ging. En hun ogen werden gehouden dat ze hem niet kenden. En hij zeide tot hen: wat redenen zijn dit die gij wandelende onder elkander verhandelt? En waarom ziet gij droevig? En de een, wiens naam was Kleopas, antwoordende, zeide tot hem: zijt gij alleen een vreemdeling te Jeruzalem? En weet niet de dingen die deze dagen erin geschied zijn? En hij zeide tot hen: welke? En ze zeiden tot hem: de dingen aangaande Jezus, de Nazarener, welke een profeet was, krachtig in woorden en werken voor God en al het volk. En hoe onze overpriesters en oversten dezelfde overgeleverd hebben tot het oordeel des doods en hem gekruisigd hebben. En wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Doch ook benevens dit alles is het heden de derde dag van dat deze dingen geschied zijn. Maar ook sommige vrouwen uit ons hebben ons ontsteld, die vroeg in de morgen stond aan het graf geweest zijn. En zijn lichaam niet vindend kwamen ze en zeiden dat ze ook een gezicht van engelen gezien hadden, die zeggen dat hij leeft. En sommigen dergenen die met ons zijn, gingen heen tot het graf en bevonden het al zo, gelijk ook de vrouwen gezegd hadden, maar hem zagen ze niet. En hij zei tot hen: o onverstandigen en tragen van hart, om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. Moest de Christus niet deze dingen lijden en alzo in zijn heerlijkheid ingaan? En begonnen hebben van Mozes, van al de profeten, legde hij hun uit in al de schriften hetgeen van hem geschreven was. En ze kwamen nabij het vlek, het dorp, daar ze naartoe gingen, en hij hield zich alsof hij verder zou gaan. En ze dwongen hem, zeggend: blijf met ons, want het is bij de avond en de dag is gedaald. En hij ging in om met hen te blijven. En het geschiedde, als hij met hen aanzat, nam hij het brood en zegende het. En als hij het gebroken had, gaf hij het hun. En hun ogen werden geopend en ze kenden hem. En hij kwam weg uit hun gezicht. En ze zeiden tot elkander: was ons hart niet brandend in ons als hij tot ons sprak op de weg? En als hij ons de schriften opende? En zij, opstaande terzelfde uren, keerden weder naar Jeruzalem en vonden de elfen samen vergaderd en die met hen waren. Welke zeiden: de Heere is waarlijk opgestaan en is van Simon gezien. En zij vertelde hetgeen op de weg geschied was en hoe hij hun bekend was geworden in het breken van het brood. Tot zover. Laten we samen tot de Heere gaan om zijn onmisbare zegen over de bediening van zijn woord af te smeken. Iedere zondag opnieuw mogen we gedenken, o Heere, dat u bent opgestaan. Want dat is toch de reden waarom we als christelijke gemeente niet meer op de Sabbatdag vergaderen, maar op de zondag samenkomen. De zondag, de dag des Heeren, de dag van uw opstanding. En juist vandaag mogen we heel bijzonder bij uw opstanding stilstaan. Vanmorgen hebben we het evangelie van de opstanding gehoord. Dat de vrouwen naar het graf gingen, dat ze met specerijen kwamen, dat ze u, o Heere, wilden zalven. Maar u was niet daar. U had het graf verlaten. U was opgestaan. U had de dood en de achterliggende machten van zonde en boze overwonnen. Heren, ook vanmiddag zijn we als gemeente weer naar uw huis gekomen om dat evangelie van Pasen te overdenken. En we hebben samen de geschiedenis gelezen van de Emmausgangers. En ook in die geschiedenis ligt dat machtige getuigenis opgesloten dat u bent opgestaan en dat u leeft. En dat u alles overwonnen hebt wat door ons mensen niet te overwinnen is. En nu bidden wij van u, Heere, of ook vanmiddag het licht van Pasen in onze harten mag vallen. Want het kan soms zo zijn dat het wel Pasen is, maar dat het toch donker blijft in ons hart. Het kan soms zo zijn, Heere, dat ons hart weigert om zich te laten vertroosten, zoals een van de psalmdichters dat ook verwoordt. Het kan soms zo zijn dat we net als de Emmausgangers het evangelie beluisterd hebben en toch nog zien op de moeite en het verdriet en de zorg in ons leven. We bidden van u, Heere, of u wilt geven dat vanmiddag dwars door al dat van ons, al dat wat ons tegenhoudt, al dat wat ons van u afhoudt, of u daar doorheen wilt breken. En dat we vanmiddag in onze harten ook dat licht van Pasen mogen ontvangen, zodat we, als we straks weer naar onze huizen gaan, dat we zeggen, we hebben het licht ontvangen. We hebben de vrede en de vreugde van Pasen mogen ervaren en beleven. En de Heere was waarlijk door zijn woord en geest in ons midden. Wij hebben de opening van ons hart nodig. Maar uw knecht heeft de opening van zijn mond nodig. En wilt u die ook aan hem geven, ook door de werking van uw geest. We bidden niet alleen voor onszelf, Heere, maar we bidden u ook of u wilt zijn overal waar uw woord vandaag verkondigd wordt. En dan denken we in het bijzonder aan de kerk op het zendingsterrein, dat op deze opstandingsdag ook mensen uit de geestelijke dood mogen worden opgewekt tot dat geestelijke leven. Dat ze hun zaligheid mogen zoeken en vinden in de opgestane Heere. We hebben het samen gezongen, och, geef heil op deze dag. Wilt u geven, Heere, ook dat er onder ons volk, waar zoveel mensen leven zonder u, in vijandschap tegen u, in onwetendheid over u, dat ook onder ons volk nog mensen mogen opstaan in dat geestelijke leven. En geef, Heere, dat wij dat licht van Pasen mogen ontvangen en ook weer mogen uitstralen. Dat we ook wat dat betreft mogen beantwoorden aan het doel dat u met ons leven heeft. We denken vanmiddag samen ook aan gemeenten in vervolging en verdrukking. We denken aan de gemeenten in Bulgarije waar we ons mee verbonden voelen. Wilt u daar ook in Bulgarije, Heere, het helder licht van Pasen doen schijnen, dat het ook al de moeite die men daar ondervindt mag overstralen. En dat ook daar in Bulgarije uw kerk mag zijn een lichtend licht en een zoutend zout in die samenleving. Wij willen samen bidden ook voor Israël, want in de eerste plaats is het toch Pasen geworden onder uw oude volk. Maar tot op de huidige dag, zoals we in uw woord dat ook lezen, wordt de leugen voor waar gehouden, namelijk dat de discipelen u hebben weggenomen in de nacht, terwijl de wachten sliepen. Heere, wilt u geven dat de leugen wordt afgelegd en dat ook onder Israël de waarheid doorbreekt, zoals de zon doorbreekt en de nacht doet verdwijnen. En dat ook onder Israël meer en meer dat getuigenis mag klinken. De Heere is waarlijk opgestaan. Heere, zo komen we samen tot u aan het begin van de overdenking van uw woord. Wil ons ook nu gedenken, ons die hier zijn, ons die bij de kerktelefoon meeluisteren. wil ons in uw gunst en in uw genade gedenken. Alleen op grond van hem die dood was. Maar zie, hij leeft. En hij is nu aan uw rechterhand. Als koning en als hoge priester. Verhoor ons gebed. Om zijnentwil. Amen. Psalm 30 is ook een psalm waarin al profetisch verwezen wordt naar de Paasdag. En we zingen uit deze psalm het derde, het vierde en ook het achtste vers. En er wordt gesproken over, even zien, een ogenblik moog ons doen beven, maar zijn gunst verduurt een eeuwig leven. En nou rijst des morgens vroeg de dag of God verleent in plaats van lijden weer stof tot juichen en verblijden. En gij hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijde rij. Psalm 30, 3, 4 en 8. Thank you. Wij zingen straks van Psalm 145, het tweede vers. Ik zal, o Heer, die ik mijn koning noem, de luister van uw majesteit en roem verbreiden. We overdenken samen de geschiedenis van de Emmausgangers met als kerntekst het laatste, dat is het 35e vers. En ze vertelden hetgeen op de weg geschied was en hoe hij hun bekend was geworden in het breken van het brood. De gemeente, die geschiedenis van de Emmausgangers is een hele bekende geschiedenis, hè? Het is tegelijk ook een hele herkenbare geschiedenis. Want we kunnen in die geschiedenis ook al een aantal dingen opmerken die we zo nu en dan, of misschien wel dikwijls, in ons eigen leven ook kunnen opmerken. Want die Emmausgangers, die lopen in het donker. En dat terwijl het al Pasen is geworden. Die Emmausgangers die hebben uit de mond van de vrouwen het Pasevangelie gehoord. Dat staat met zoveel nadruk hier in dit gedeelte. En toch, ze hebben het niet geloofd. En daarom blijft het donker in ons hart. En zo kan het soms ook in ons leven zijn. Dan is het Pasen. Dan hebben we het paasevangelie gehoord. Dan hebben we misschien wel paasliederen gezongen. Maar dan blijft het toch donker in ons hart. Is dat het enige wat we in deze geschiedenis zien? Nee, we zien dat de Heere naar deze in het donker lopende Emmausgangers toekomt. En dat de Heere Jezus deze mensen onderwijst. En waarom onderwijst Hij hen? Nou, niet om hen nu, om zo te zeggen, flink de waarheid te zeggen. Al klinkt er in zijn onderwijs best wel iets vermanends door, dat zal ik straks ook wel zeggen. Maar de Heere Jezus die zoekt deze mensen op om ze te brengen naar het licht. Om ze in dat paaslicht te zetten, zodat ze uiteindelijk kunnen zeggen, en dat mogen wij nu ook getuigen, de Heere is waarlijk opgestaan. We hebben het met onze ogen mogen aanschouwen. Nu gaat het natuurlijk om, gemeente, dat wij, u en ik, en jij en ik, dat wij ook vandaag niet alleen het evangelie horen en het evangelie verkondigen, maar dat we ervan kunnen spreken dat dat licht ook ons hart verlicht. En daar bidden we ook om, dat hebben we net gedaan. En ik hoop dat we in de weg van de verkondiging ook dat licht mogen aanschouwen. Ik heb als thema gekozen de Emmausgangers en hun weg naar het licht. Drie dingen. Ze lopen in het donker. Ze worden onderwezen in de schemering en ze komen te staan in het licht. Dus de Emmausgangers en dan hun weg naar het licht. Hè. Ze lopen in het donker, ze worden onderwezen in de schemering en ze komen uiteindelijk te staan in het licht. Op de avond van de eerste paasdag lopen er twee mannen van Jeruzalem naar Emmaus. Emmaus, een dorpje vlak bij de stad. We weten niet precies waar het ligt. Als je er een aantal verklaringen op naleest, dan kom je van alles tegen. De een die zegt het ligt in de westelijke, aan de westelijke kant, de andere aan de noordoostelijke kant. We weten het niet. We weten ook niet precies hoe lang of het lopen was, hè, van Jeruzalem naar Emmaus. 2 uur, 3 uur, er zijn er die zeggen 5 uur. Nou ja, doet er in wezen ook niet zo heel erg veel toe, vindt u wel? Waarom gaan nu die twee mannen van Jeruzalem naar Emmaus? Dat is een hele simpele verklaring. De mannen gaan aan het einde van de avond naar huis. Ze woonden in Emmaus. Ze hebben de feestvieringen in de stad Pascha hebben ze meegemaakt. Ze hebben ook de kruisiging van Christus meegemaakt. En nu gaan ze aan de avond gaan ze naar huis. Emmaus is de woonplaats van deze twee mannen. Er is al heel veel gesproken, gemeente, over de vraag, wie zijn nou die twee Emmausgangers? Hè? En ik zal er vanavond ook niet het laatste woord over kunnen zeggen, dat is duidelijk. Een van deze mannen, die wordt met name genoemd, er staat, hij heet Cleopas. Als hij dezelfde is als de Clopas uit Johannes 19, dan is hij de man van de andere Maria. Dan is hij de man van de zuster van Maria, de moeder van Jezus. En die heet vreemd genoeg ook Maria. En dan is hij dus de oom van de Heer Jezus. Hebben u zich dat wel eens gerealiseerd? Als Cleopas dezelfde is als Clopas uit Johannes 19, dan is hij de oom van de Heere Jezus. Maar ja, duidelijkheid en zekerheid is niet te geven. De andere Emmausganger, we weten niet precies hoe die heet, want de naam wordt niet bekendgemaakt en ook verder in het buitenbijbelse circuit is daar heel weinig over bekend. Er wordt nog wel één detail in het begin, in vers 13, over deze twee mannen gezegd, waar ik vanmiddag toch even aandacht voor wil vragen. Er staat, en zie, twee van hen gingen op die dag. Twee van hen. Dat betekent dat degenen die dit hoorden, die dit lazen, dat die eigenlijk meteen wisten wie bedoeld waren. Twee van hen. Twee van een bekende groep mensen. Jezus had een aantal groepen mensen om zich heen. De bekendste groep mensen om de Heer Jezus heen. Ja, dat waren de discipelen natuurlijk. Hè? Die namen kennen wij ook het beste. Maar de Heer Jezus had nog meer groepen mensen om zich heen. Ook die vrouwen die voor hem zorgden. In Lucas 8 wordt met name een aantal vrouwen met name genoemd die de discipelen en Jezus verzorgden. En dan waren er ook nog 70, of anderen zeggen 72, mensen die de Heer Jezus hadden leren kennen en die hem als zaligmaker, als koning, als Messias hadden leren erkennen. En die waren uiteindelijk ook door de Heer Jezus uitgezonden onder Israël om het evangelie te brengen, om de mensen tot geloof en bekering op te roepen. En dat wonderlijke, dat lees je in Lucas 10. Dus dat was eigenlijk de derde groep mensen, hè? Die 70 of 72 evangelisten, om ze maar eens te noemen. Nou heeft professor Van Bruggen, een bekende en ook een hele bekwame nieuwtestamentisch geleerde, professor Van Bruggen, vrijgemaakt emeritus hoogleraar van Kampen, die heeft in zijn commentaar heeft hij de zaken zo voorgesteld. Hij zegt, die Emmausgangers, die behoorden waarschijnlijk tot die 70 mannen, tot die 70 evangelisten. En al is het dan niet met zekerheid te zeggen, ik vind het wel een hele aannemelijke verklaring. Twee van hen. Dat betekent, deze Emmausgangers waren gelovige mensen. Dat is wel van belang dat we dat vanavond vaststellen. Gelovige mensen. Het waren maar geen mensen die buiten alles stonden. Nee, ze hadden een betrekking op de Heer Jezus. Ze kenden hem, ze hadden met hem omgegaan. Ze hadden in zijn naam het evangelie onder Israël verkondigd. Dus wat dat betreft, hè, mensen waarvan we zeggen, gelovige mensen die het koninkrijk van God hadden mogen leren zien. Het is de avond van de eerste paasdag. De zon van de gerechtigheid is opgegaan. Het licht van de wereld, dat straalt over de aarde. Nog nooit heeft het zo helder geschenen als op de paasmorgen. Want de Christus Gods is opgestaan en heeft de dood, de hel overwonnen. De schuld van zijn volk volkomen verzoend. Een machtig gebeuren. Maar nou kijken we even naar die twee volgelingen van de Heere Jezus. Hè? Die twee uit hen, die twee Emmausgangers. Hè? Het is Pasen geworden, maar lopen ze nou in het licht? Nee, ze lopen in het donker. Ze zien het licht niet en het licht dat overstraalt hun harten ook helemaal niet. Ze lopen in het donker. Ja, zeggen wij dan, maar ze hadden de Heere Jezus ook nog niet ontmoet. Hè? Dat klopt. Dat klopt. Maar aan de andere kant, ze hadden het al wel enigszins kunnen zien, dat licht, dat paaslicht. Als ze het evangelie van Pasen hadden geloofd. Want de vrouwen, ik heb dat net al gezegd, de vrouwen die bij het graf geweest waren, die waren teruggekomen en die hadden met zoveel nadruk ook gezegd, wat ze allemaal meegemaakt hadden, dat de steen van het graf was en dat er een engel was en dat de engel gezegd had, hij leeft. Dus met andere woorden, die Emmausgangers, die hebben het evangelie van Pasen al wel helder horen verkondigen. Maar ja, ze hadden gezegd, die vrouwen, hè, die praten wel meer. Die vrouwen, ja, moeten we daar nou op hun getuigenis afgaan? Eerst maar eens zien. En dan geloof. Het was niet alleen maar bij Thomas zo. Maar dus ook bij die Emmausgangers. En we kunnen denk ik, als we eerlijk zijn, er best wel wat inkomen ook. Dat ze zo hebben gereageerd. Maar weet u gemeente, en dat is wat ik eigenlijk wil zeggen. Hè? Die gelovige Emmausgangers, die lopen op de paasdag in het donker vanwege hun ongeloof. Dus een gelovig mens kan ook nog tot op zekere hoogte ongelovig zijn. Wij denken vaak van ongeloof, hè, dat is dat, en geloof, dat is dat. Je bent een gelovig mens en dan ben je ook altijd gelovig. Of je bent een ongelovig mens en dan ben je nooit gelovig. Maar zo simpel ligt het dus niet. Je kunt ook als een gelovig mens, kun je op een bepaald moment, of zelfs bepaalde tijden van je leven, kun je toch ongelovig zijn. En dan beroof je jezelf wel van licht. Dan beroof je jezelf wel van vrede. Dan beroof je jezelf wel van vreugde over het heil van de Heere. Dat is duidelijk. Daar kom ik zo meteen ook nog wel verder over te spreken. Maar je ziet het hier in deze geschiedenis. Ze lopen in het donker omdat ze geen geloof hebben gehecht aan de woorden van het evangelie die hen door middel van de vrouwen zijn verkondigd. Pasen in het donker lopen. Het kan ook ons overkomen. Misschien zegt u wel, ik heb vanmorgen die paasboodschap gehoord en ik heb tussen de middag heb ik dat bijbeltje nog weer eens open gedaan en ik heb heel die paasgeschiedenis nog weer eens gelezen. Ik heb het gehoord, ik heb het gelezen, maar het blijft een stem in de verte. Er wordt gesproken over licht. Maar als je nou eerlijk bent, dan moet je zeggen, het blijft nog zo donker in mijn hart. Op Pasen in het donker lopen. Dat kan. Je ziet hem niet. En wat je wel ziet, dat is die lege plaats in jouw woonkamer. Die stoel waar je man zat, die stoel waar je vrouw zat, die stoel die nou zo lang al leeg is. En wat je wel ziet, dat is al die moeite in je leven, die lichamelijke moeite in je leven. Hè, en al die strijd en die spanning op je werk en noem maar op. Je ziet hem niet, maar je ziet wel alle ellende die er in deze wereld is. Die in deze paasloze wereld is. Het is wel Pasen geweest, maar ja, kijk eens om je heen. Wat is daar nou van te zien? Misschien moeten wij, als we heel eerlijk zijn, vanmiddag wel tegen elkaar zeggen, als we onder vier ogen met elkaar zouden spreken, die Emmausgangeren, dat ben ik. Ik loop ook in het donker. En als je nou andere tijden gehad hebt, hè? Als je nou tijden gehad hebt waarin je het licht van Pasen hebt mogen zien, dan heb je er verdriet over dat het vandaag Pasen is, maar niet voor jou. Dan is het zo donker en dan verlang je ernaar dat je opnieuw dat licht weer mag zien. En dan is er een gebed in je hart. Och Heere, mag ik opnieuw uw heil zien? Jongeren, misschien ben jij wel zo'n Emmausganger vanmiddag dat je zegt, dominee, het kon wel over mij gaan, om heel eerlijk te wezen. Het is vandaag Pasen en er wordt gesproken over die opgestane Heere Jezus, maar er zijn in mijn hart nog zoveel twijfels, want het is wel een mooi verhaal hoor. Maar wat is daar nou van te ontdekken in mijn leven? En wat is daar nou van te ontdekken in de wereld van overmorgen en als we weer op school zijn of als we weer in deze wereld staan? Wat zie je daar nou van Paas? Ik heb zoveel twijfels, ik weet het niet. Ben jij zo'n Emmausganger? Jongeren, het zou best kunnen. Als die twee mannen daar lopen over de weg en met elkaar spreken over de dingen die er allemaal gebeurd zijn, die verschrikkelijke dingen met betrekking tot de Heere Jezus, hè, dan komt daar plotseling een man naast hen lopen. Ja, dan weten wij wie het is, dan is dat de Heere Jezus, hè, en dan moeten wij natuurlijk nu niet zeggen, wat is dat nou toch wonderlijk dat die mensen dat niet zagen, want ja, wij weten die geschiedenis, maar die mensen, die twee, die zagen het niet. En dan zeggen we, dat zal wel te maken hebben gehad, hè, met de schemering. Want de dag was al behoorlijk ver heen. Ze hebben die man gezien en ze hebben het niet goed gezien. Ja, maar dan zeg ik, wacht even. De Heere Jezus ging tegen hen spreken. En de Heere Jezus die ging met hen verder in gesprek. Het was maar niet even een groet, hè, van goedenavond en dan voorbij lopen. Nee, de Heer ging met hen in gesprek. Dus ze hebben de stem van de Heer Jezus gehoord. Hè, en ik heb net uitgelegd, hè, dat ze de Heer Jezus zo goed kenden. Hoe is het toch mogelijk? De Heer Jezus gaat naast hen lopen. En ze blijven in het donker lopen. Er komt geen Pasen voor hun hart. Er komt geen licht in hun ziel, op dat moment nog niet. Hoe kan dat nou, hè? De Heere zo dichtbij en hem toch niet herkennen? Er staat in deze tekst een heel opmerkelijk gegeven, namelijk dat hun ogen werden gehouden. Weet u wat dat betekent? Dat betekent dat de Heere zelf op dat moment die ogen dichtgehouden heeft. Hè, om het maar eens gewoon in normale woorden te zeggen, in geestelijke zin heeft de Heere een blinddoek voorgebonden. Ja, zeggen wij dan, maar waarom heeft de Heere Jezus dat nou gedaan? Wilde de Heere nou dat die mensen altijd maar in het donker bleven wandelen, hè? Wilde de Heere dan die mensen niet tot het licht van Pasen brengen? Waarom een blinddoek voorgebonden? Het is toch zijn bedoeling dat mensen wandelen in het licht? Natuurlijk is dat zijn bedoeling en dat is ook de reden waarom de Heere Jezus daar bij die mannen gekomen is. Wat denkt u? Waarom zou hij hen opgezocht hebben daar op die weg? Om ze tot het licht te brengen. Hij weet in welke omstandigheden ze zijn. En hij wil ze verder leiden. Ja, maar waarom dan die blinddoek voor hun ogen? Ik denk, gemeente, dat ik daarvan mag zeggen vanmiddag dat de Heere Jezus daar deze bedoeling mee gehad heeft. Dat hij die Emmausgangers een paar dingen heeft willen leren. En het eerste wat hij die Emmausgangers heeft willen leren, dat is wie hij is. Ja, maar ze wisten dat toch al? Nee en ja. Ja en nee. Ja, ze wisten dat hij de Messias was. Ze wisten dat hij de van God gegevene was. Ze hebben daarvan gesproken ook. Hij is de profeet. Hij heeft woorden gesproken. Hij heeft werken gedaan die ons laten zien dat hij van God afkomstig is. Ze zagen al heel veel in hem. Gelovige mannen. Ja. Maar deze gelovige mannen hadden er nog geen zicht op dat de Heer Jezus de zaligmaker was. Dat hij degene was die gekomen is om de zonden te verzoenen. Ze wisten wel dat hij kwam om te verlossen, dat wel. Wij dachten, zeggen ze, dat hij degene was die ons verlossen zou. Maar dat kleurden ze nog helemaal Joods in, hè? Zo van, hij is gekomen om ons van de Romeinen te bevrijden en om het Rijk van David weer op te richten. Maar ze hadden er geen zicht op. Hij kwam om te verlossen van de schuld, van de diepste diepte, van de grootste nood, van de zwaarste duisternis, de schuld van ons mens. En daar moesten ze nou zicht op krijgen. Dat was waar Jezus nou naartoe werkt. Dat ze dat zullen gaan zien. En voordat ze dat gaan zien, bindt hij ze een blinddoek voor. Waarom? Nou moet u zich eens indenken, gemeente, als de Heer Jezus nou op dat moment, toen hij bij hen kwam lopen, als hij nou zichzelf in al zijn opstandingsheerlijkheid aan die mensen had geopenbaard, zouden die mensen dan tot een ander inzicht zijn gekomen dan dat ze toen al hadden? Zouden ze dan door de Heere als de opgestane te zien, dan ook al meteen begrepen hebben dat hij degene is die van de zonde verlost? U begrijpt waar ik naartoe wil. Dat zouden ze dan niet begrepen hebben. Als Jezus naast hen was gaan komen lopen en ze zouden meteen hem hebben gezien, dan zouden ze spoorslag terug zijn gegaan naar Jeruzalem. En dan zouden ze gesproken hebben over de opgestaanen. En zouden zeggen, we hebben hem gezien. Maar ze moesten niet alleen maar tot het licht van Pasen komen. Ze moesten ook het diepe verband tussen Goede Vrijdag en Pasen gaan ontdekken. Hij is gekruisigd om onze zonde. Hij is opgestaan en opgewekt om onze rechtvaardigmaking, zoals Paulus ook zegt. Hij is degene die ons verlost, niet van de Romeinen, maar van onze zonde. En daarom eerst nog even de blinddoek voor. Eerst nog even niet hem zien in zijn heerlijkheid, maar eerst onderwijs. Onderwijs over wie hij is. En dan moet u opletten, gemeente, hoe of de Heer Jezus die mannen gaat onderwijzen. Want dat vind ik toch altijd weer zo richtinggevend, zo duidelijk ook. De Heer gaat meer over zichzelf leren aan die mannen in de weg van de Schrift. Hij gaat niet een heel verhaal houden, een heel dogmatisch verhaal houden over zijn lijden en over zijn sterven en over de betekenis van zijn kruisiging. Maar hij gaat de Schriften openen, het Oude Testament gaat hij openen. En dan gaat hij uit al de delen die over hem gaan, gaat hij aanwijzen, zie. Wat Jesaja bijvoorbeeld over de Christus zegt. Jesaja zegt, de Christus die komt om te lijden, om te sterven. Niet om alleen maar op te staan, maar die komt in de allereerste plaats om zijn volk door sterven en lijden zalig te maken. Jesaja 53. Vanuit de Schriften heeft Christus die Emmausgangers verder geleid. Zicht gegeven op wie hij is. Hè? En nou gemeente, ik denk dat ik het zo mag zeggen vanavond. Hè? dat toen de Heere hen onderwees in de schriften, dat het toen al een beetje begon te schemeren in hun hart. Toen was het niet langer meer donker. Toen was het niet langer meer een complete nacht in hun ziel. Maar toen begon het al wat te lichten. Zoals ze zelf later ook toegeven. Was ons hart niet brandend in ons, hè? Toen hij ons vanuit de schriften onderwees onderweg. Schemering in de ziel. Door het onderwijs uit de schriften. Maar ja, gemeente, dat zult u met mij eens zijn, hè? Schemer is nog geen licht. Schemer is meer dan donkerte, maar het is nog geen licht. He, en deze mannen die moeten nu toch nog verder geleid worden. Het moet nog wel Pasen worden in hun ziel. He. Het licht moet nu nog wel opgaan. Ja, en dat doet de Heer. Hij brengt ze tot het licht. Hij laat ze niet in de schemer. Nee, niet in het donker, maar ook niet in het schemer. Hij neemt de gelegenheid aan om met hen de maaltijd te gebruiken. Ze willen graag verder met hem spreken. Kom bij ons en blijf bij ons. En dan zijn ze daar in dat huis. En dan gebruikt hij de maaltijd met deze Emmausgangers. Hij is gast. Maar hij treedt op als gastheer. En hij breekt het brood. En hij deelt dat uit. En als dat gebeurt, dan wordt de blinddoek afgedaan. Dan doet God de blinddoek af. En dan zien ze Jezus als de opgestane Heer. Dan gaat het licht op in hun ziel. En ik kan vanmiddag geen woorden vinden om te beschrijven wat er op dat moment in hun hart is opgegaan. Denk je? Dat die donkerte ineens verdween en tot het licht is gekomen. Als het licht opgaat, moet het donkerte verdwijnen. Dat is bij ons ook zo. Als het ergens in een kamer heel donker is, hè, en je doet het lichtknopje aan, dan gaat dat lampje branden en de duisternis is weg. En zo is ook heel die duisternis uit hun ziel weg, als ze Christus als de opgestane mogen zien. En al dat waar ze mee zitten, hè, die moeite over de kruisiging. Ze gaan nu begrijpen, het heeft Christus, het is Christus niet overkomen, maar hij is die weg vrijwillig gegaan om ons van onze zonde te verlossen. Het wordt Pasen in hun ziel. Ze gaan hem als gekruisigde en opgestane zalig maken. Gaan ze hem zien, gaan ze hem erkennen. En ze gaan daar de vrede van Pasen beleven. De vrede die alle verstand te boven gaat. Ze gaan daar de vreugde van de opstanding beleven. He, de vreugde die in de wereld niet gevonden wordt. Dit is de vreugde die werkelijk grond heeft. En die hout snijdt en die blijft tot in alle eeuwigheid. Jezus is waarlijk opgestaan en hij heeft alles voldaan. Hij heeft de schuld verzoend, hij heeft de Satan onthoofd. Hij heeft zijn volk voor de eeuwigheid vrijgekocht met zijn bloed. Pasen voor je ziel. Maar ja, wij... Want nou kan het voor die Emmausgangers natuurlijk Pasen zijn geworden in hun hart en het licht kan zijn opgegaan. Maar nou wij. Misschien lopen wij ook in het donker, zoals ik al gezegd heb. Misschien bent u, mijn broeder, ook vandaag zo'n Emmausganger, of u, mijn zuster, zo'n Emmausganger. Of misschien ben jij het wel, jongere, die zegt, ach ja... En dan leeft er in ons hart, denk ik, dat verlangen naar dat werkelijke paaslicht. Hoe komt het nou zo ver? Ja, hoe kwam het nou zo ver bij die Emmausgangers? Ja, ze mochten hem zien. Nee. Ja, toch? Nee, ze mochten hem niet zien. Daar kwam uiteindelijk het licht niet van. Ja, daar kwam het licht wel van. Nee, daar kwam het licht niet van. Weet u waar het licht, het paaslicht van gekomen is? Het paaslicht is gekomen van het getuigenis van de schrift. En dat is wat je hier nadrukkelijk ook ziet. In de weg van de schriften leidt de Heere de Emmausgangers tot de vrede en de vreugde van paas. En hij wekt hen ook op in het geloof te staan. Hè? En dat is iets wat ik nog niet genoemd heb, maar dat weet u net zo goed als ik. We kunnen dat in vers 25 dan met zoveel woorden ook lezen. Dat de Heere hen vermaant vanwege dat ongeloof. Hè? Dat de Heere zegt onverstandigen en tragen van hart om te geloven. Ze hebben zichzelf beroofd van vrede en vreugde en licht, omdat ze ongelovig bleven. Nee, ze waren geen ongelovige mensen, heb ik net nadrukkelijk betoogd. Maar ze hadden toch ongeloofstrekken. Dat is nou zo wonderlijk, een gelovig mens. Die diep in zijn hart toch de Heere vrezen mag. Ja, die kan toch ook weer van die ongeloofstrekken hebben, net als Thomas, hè. En zo kan het ook in ons leven zijn dat we toch uiteindelijk, hè, ook vandaag ons weer door ons ongeloof laten beheersen. En ongeloof, er was een oude schrijver, nog niet zo heel erg lang geleden las ik daar over. Een oude schrijver die formuleerde het zo kernachtig: ongeloof is de zekerste weg naar de duisternis. Dan dacht ik, daar heb je het goed. Ongeloof, de zekerste weg naar de duisternis in de ziel. En naar de eeuwige duisternis uiteindelijk ook natuurlijk, als een mens daarin blijft volharden. Een oprecht gelovig mens zal er nooit in blijven volharden. Dat kan niet, dat is de werking van de geest. Maar daar heb ik het nu niet over. Maar ongeloof, een gelovige kan ongeloofstrekken hebben. En daarmee zichzelf ook beroven van licht en vreugde en vrede. En daarom zegt Jezus ook onverstandigen en tragen van hart. Waarom zo traag in het geloven? Waarom mij niet op mijn woord geloven, zegt de Heere. Is dat woord dan te kort? Moet u dan nog wat meer hebben dan mijn woord? Is het dan niet waar wat ik in mijn woord heb gegeven? En dan moet ik mijn hoofd buigen en zeggen, ja Heere, uw woord is toch de waarheid. En als ik het woord voor waar mag houden, in die weg wil de Heilige Geest ook het licht van Pasen weer ontsteken in mijn leven. Ik zie om mij heen een paasloze wereld. Ik ontdek in mijn eigen leven nog zoveel moeite. Ik loop tegen moedeloosheid en somberheid aan. Maar het woord is de waarheid. En de schriften verkondigen mij een gekruisigde en een opgestane Heere Jezus. En als mijn hart daaraan zich mag hechten, komt er licht in mijn ziel. En dan kan ik het zeggen op grond van de schriften. De Heere is waarlijk opgestaan. En al zie ik hem dan niet met mijn natuurlijke ogen, ik mag hem zien met de ogen van het geloof. En alles wat aan hem is, dat is gans begeerlijk. En op zijn lippen is ook genade uitgestort. Ja, Heere, u te kennen, dat is het leven. En dat is nou het eeuwige leven. Het licht van paas. De geschiedenis van de Emmausgangers laat het ons zien. Gaat niet zomaar op. Maar het licht van Pasen gaat wel op. In de weg van het gelovig zien en horen naar het getuigenis van de schriften. Heeft Jezus dat ook niet gezegd tegen Thomas? Toen Thomas mocht zeggen, mijn Heere en mijn God, toen zei Jezus, ja, dat is mooi dat je dat zegt. Maar je zegt dat omdat je me hebt gezien. Omdat je me gezien hebt. Daarom heb je geloofd, zegt de Heer. En dan zegt hij erachteraan: maar zalig zijn degenen die niet gezien hebben en nochtans toch geloofd hebben. De Heere roept op tot geloof. En nogmaals, in de weg van het geloof gaat het licht in het hart op. Wordt het licht van Pasen ons deel. Overstraalt het alles van ons leven. Ook die moeite. Ook dat verdriet. Ook daar waar je tegenaan loopt. Je weet het, er is meer dan wat ik zie. Het is Pasen geworden. De Heere leeft. En de Heere geeft leven. En dat licht van Pasen, dat biedt werkelijk troost. Dat geeft uiteindelijk ook het uitzicht voor ons leven. Lopen in het donker of leven in het licht. Waar kiest u voor? Amen. Samen danken en bidden. Wij hebben vanmiddag samen die geschiedenis van de Emmausgangers weer mogen overdenken, heren. Een voor ons bekende geschiedenis en aan de andere kant ook zo'n herkenbare geschiedenis. Deze mannen die in het donker lopen, ondanks dat het Pasen was. Deze mannen die zichzelf van het licht van Pasen hebben beroofd. Door hun ongeloof. Nee, we stellen ons niet boven hen. Maar we hebben vanavond toch ook weer gehoord, heren, wat de weg is naar het licht. Voor het eerst in ons leven en voor de zoveelste keer in ons leven, de weg naar het licht is de weg van het geloof in de schriften. En wilt u geven, heren, dat we de schriften dan ook openen. Dat we ons door het getuigenis van de schriften ook laten leiden en laten gezeggen. En dat dan zo ook werkelijk waar dat licht van Pasen op mag gaan. De vrede van Pasen in onze zielen mag neerdalen. De vreugde van Pasen ook ons mag vervullen. Heren, we zeggen u naam dank dat we vandaag op deze eerste paasdag tot tweemaal toe dat evangelie van de opgestane Heren ook hebben mogen beluisteren. En morgenochtend mogen we opnieuw dat evangelie beluisteren. En wilt u ons dan ook weer bijeenbrengen? Wilt u ook dan uw knecht die het evangelie hoopt te verkondigen weer aangorden met kracht en de leiding van uw geest geven die nodig is om dit evangelie ook duidelijk en helder te kunnen verwoorden? Neem weg wat niet was naar uw heilige wil en zie ons aan, Heren. Alleen in Hem, de opgestane Heer, Christus Jezus. Amen. Psalm 72, het 10e en het 11e vers zingen wij tot slot van ons samen zijn. Dan zal na zoveel gunst bewijzen het gezegend heidendom het geluk van deze koning prijzen. Zijn naam moet eeuwig eer ontvangen. Ga in vrede, met u draagde de zegen van de Heere die ik in zijn naam opleg. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.